Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van de 84ste psalm en daarvan het 5e vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in vers 5 van psalm 84. Doen we ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we zingen van de 74ste psalm, het 15e vers en daarna het 12e vers. Dus één vers meer dan vooraf aangekondigd. Vers 15 en vers 12 van Psalm 74. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit 1 Samuel 4, vers 1 tot en met 11. En uit 1 Samuel 7, vers 1 tot en met 12. 1 Samuel 4, 1 tot en met 11. 1 Samuel 7, 1 tot en met 12. Zijn de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 74, vers 15 en 12.
En in die dus spreken in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 1 Samuel 4 vanaf het eerste vers. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet ten strijde en legerde zich bij Eben Haezer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor de Filistijnen aangezicht geslagen. Want ze sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heeren, en laat die in het midden van ons opkomen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Heerscharen, die tussen de Gerubs woont, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want ze zeiden: God is in het leger gekomen, en zeiden: wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient gelijk als zij ulieden gediend hebben, zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen. En ze vloden en iegelijk in zijn tenten, en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. En dan vervolgen wij uit 1 Samuel 7, het eerste vers. Toen kwamen de mannen van Kirjat-Jearim en haalden de ark des Heeren op, en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kirjat-Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gijlieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren, en zij vasten te dien dagen. En zeiden aldaar: we hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israëls. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen en hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze afscheidsdienst is het uw laatst voorgelezen vers. 1 Samuel 7, vers 12. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Tot zover de tekstwoorden. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, mogen wij aan de middag van deze dag in het gebed voor u neerknielen. Mogen we vanmiddag uw alwetend aangezicht zoeken in het gebed. U kent alle omstandigheden en u kent ieders hart. En u weet hoe wij hier deze middag staan en zitten. U hebt ons bijeengebracht in een afscheidsdienst. Bijna 7 jaren liggen achter ons, waarin we als dienaar van het woord, als predikantsgezin, in het midden van de gemeente van Rotterdam-Kralingen hebben mogen verkeren. En Heer, het past ons allereerst om uw grote naam eerbiedig te erkennen. Want uw sparende hand en uw goede hand was over ons. En in tegenstelling tot andere dienstknechten hebt u ons nog willen sparen in het leven. En geeft u het dat we onder deze omstandigheden afscheid mogen nemen. Heere, geef ons uw hand daarin te mogen opmerken. Brengt u ons deze middag bij die belijdenis van Samuel, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Persoonlijk en ook in het ambtelijke werk. En Heere, als we uw naam daarvoor willen erkennen, dan past het om u ook onze ongerechtigheden, onze zonden, onze tekorten te belijden. Want tegenover wie u wilde zijn voor ons, staat wie wij zijn geweest voor u. En Heere, dan is er ook van de kant van een dienaar van het woord eigen zwakheid, eigen dwaasheid en eigen schuld te belijden. Laten ook dat niet alleen maar klanken zijn die op onze lippen worden gevormd. Maar Heere, geeft u dat we er in ons hart, verootmoedigd door uw hand, iets van mogen beleven. Wie wij zijn geweest voor u. En Heere, wat is het dan een wonder dat u dienaren in dienst wilt nemen, maar ook in dienst wilt houden. Heere, wij bidden om een zegen over al datgene wat er in het achterliggende gedaan mocht worden aan arbeid. Zegent u het. Alle woorden die gesproken zijn, alle catechisaties die gegeven zijn, Alle bezoeken die werden afgelegd. Alle gesprekken die werden gevoerd. Of aan onze kant met tekort, Heren. Maar zou u het willen gebruiken? Zou u het ook namaals willen zegenen? Zou u woorden die gesproken zijn en gezaaid zijn nog willen terugbrengen in de gedachten? En willen geven, Heren, dat er eeuwigheidsvrucht uit mag voortkomen. Waar uw vrucht schonk, past het om uw naam eerbiedig en ootmoedig te erkennen. Heren, wat is het een wonder als u werken wilde. Wat is het een wonder als het woord kracht verleend mocht worden. Als u gaf dat het woord in de harten kwam en vruchten van bekering en van geloof mocht voortbrengen. Heren, wat uw hand heeft gewerkt, wil u het versterken. En wil u geven dat die oude psalmwoorden vervuld mogen worden. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En daarvan, Heren, zal de eer toch voor u zijn. Heren, wil u aan de gemeente denken, die ons in de achterliggende 7 jaar zo lief is geworden. En wil u, Heren, zich ontfermen over de gemeenteleden persoonlijk, in alle zorgen die er kunnen zijn. Vele malen hebben we gestaan bij het geopende graf. Heren, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Och, Heren, wil u vertroosten, wil u ondersteunen. Wil u gedenken in omstandigheden van ziekte. Ook als er onder de gemeenteleden zijn die deze middag vanwege ziekte thuis moeten meeluisteren. Wil u in die omstandigheden schenken wat nodig is. Gedenk aan hen voor wie het psychisch zwaar is. Wil u behandelingen mogelijk maken en ook zegenen. Heren, wij bidden van u of u wil denken aan hen die een onbegrepen weg gaan. Degene die te strijden hebben tegen hun eigen gevoelens vanwege een andere geaardheid. Wil u ze staande houden in de strijd. Wil u ze krachten geven. Wees met degene die op de puinhopen van het leven staan. Die weet hebben van gebrokenheid en van scheuren. Die er getrokken zijn door een huwelijk of door een gezin. Door familieomstandigheden. Gedenk aan de eenzame, de weduwen en de weduwnaren. Heren, wil u sterken en helpen. En wil u als de grote herder zorgen voor een ieder. Want hoezeer we elkaar in de achterliggende jaren ook mochten leren kennen. Het is van onze kant altijd ten dele, maar u kent ons hart en onze situatie volkomen. Heren, u weet ook hoe het geestelijk met ons is. Als er in het midden van de gemeente zijn, Heren, die onbekeerd zijn, onbekeerd gebleven zijn, in al die jaren die achter ons liggen. Och, Heren, wil u geven dat het op hun hart mag gaan wegen, dat ze geen rust meer vinden voor hun ziel, dat ze voortgedreven mogen worden om de rust te vinden bij die enige grote rustaanbrenger. Heren, dat de vraag in ons hart geboren mag worden. Wat moet ik doen om bekeerd te worden? Hoe zal ik zalig worden? Heren, bind u die Pinkstervraag op onze harten. Daar waar we nog onverschillig voortleven tot op deze dag. En laat het ons zien dat we in de achterliggende jaren 7 jaar dichter gekomen zijn bij ons eigen sterven. 7 jaar dichter bij die grote doorluchtige dag van uw wederkomst. 7 jaar dichter bij die allesbeslissende dag. O God, laat ons zien wat onze onsterfelijke ziel waard is. Werk dat, Heren, onder de jongeren en onder de ouderen die onbekeerd zijn. Wil u aan hen denken? En ze zijn er ook in het midden van de gemeente die bekommerd met geestelijke vragen, worstelingen en schuld over de aarde gaan, wetend dat ze u moeten ontmoeten en ook wetend dat het zo niet zal kunnen. Heere, wil u hen geven dat ze mogen zien, ook deze middag nog zouden mogen zien, wat tot hun vrede dient. Wil u ze trekken en wil u ze naderbij brengen. Heere, wil u denken aan degene die ooit in hun leven tot zaligheid hebben mogen zien, buiten zichzelf. Een blik in het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Licht van het evangelie opgegaan in hun hart. En toch alles zo aangevochten en alles zo bestreden. En alles leek weer zo kwijt te zijn. Heere, wil u hen opnieuw opzoeken? Wil u hen onderwijs geven? Zou u hen ook bevestiging willen schenken? Heere, denk aan uw kinderen, aan uw volk dat weten mag, op goede gronden van uw genade, van uw verzoening, van een plaats die er is bij u. Heere, en wil u ze ook vanmiddag nog onderwijzen? Wil u zo denken, Heere, aan de kleinen en aan de grote, aan de jongeren en aan de ouderen? Heere, zie in gunst op ons neer. Schud wakker hen die wakker geschud moeten worden. Breng terug hen die teruggebracht moeten worden. En Heere, ontmasker ook hen die ontmaskerd moeten worden. Wil u het doen door het werk van uw woord en geest. En bewaar ons er toch voor dat we of ons goddeloos aanstellend in ons leven, of ons vroom aanstellend in ons leven, maar alleen maar met een schijn van godzaligheid, dat we onverzoend van hier zouden gaan en dat we eenmaal onverzoend verloren zouden gaan. Heer, u kent ook degene bij wie er geen hoop is overgebleven, die hier zitten, misschien wel moedeloos. En de duivel, hij kan er zijn inblazingen aan verbinden en het zeggen: nu gaat er een dienaar van het woord weg en nu kun je nooit meer bekeerd worden. Heere, wilt u het vanmiddag duidelijk laten horen? Dat de zaligheid van mensenkinderen en de mogelijkheid om zalig te worden niet rust in een mens, maar rust in u. En gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. En daarom dat er hoop mag komen in het hart van een hopeloze. Dat er moed gevat mag worden door degene die God zoeken in hun zielsverdriet. En Heere, dat uw woord tot zegen mag zijn. U weet van de veelheid van gedachten die er is bij uw dienaar. Wil u geven dat hij toch helderheid van gedachten mag ontvangen om uw woord zo te bedienen zoals u het vraagt. We dragen de broeders van de kerkenraad aan u op. Heere, hartelijk bevelen we hen aan u en aan uw genade aan. Sterk en help hen in het ambtelijke werk, ook in de komende vakante periode. Geef dat ze gedragen mogen worden op de gebeden van de gemeente, maar boven alles zou u ze in uw handen willen dragen. En zou u hun werk tot zegen willen stellen, zou u hen wijsheid willen geven en alles wat nodig is om deze gemeente te leiden. En Heere, wil u op uw tijd en in uw gunst een dienaar naar deze gemeente zenden die de herderstaf mag opnemen en die het werk mag voortzetten. Heere, geef ons getrouwheid om op te komen onder uw woord, ook in de periode die volgt. We dragen aan u op de kerken waarvan we deel uitmaken. Verschillende broeders uit de gemeenten van de klasses zijn deze middag onder ons. Wil u ze gedenken? De plaats waar u ze stelde, geef u ze ook uw getrouwmakende genade en alles wat nodig is. We bidden voor het zendings- en evangelisatiewerk, voor de verkondiging van uw woord onder Israël. Heere, we dragen hen aan u op die een taak hebben in deze dienst. We denken aan de broeders van de kerkenraad, bijzonder ook aan broeder Naaktgeboren die nog hoopt te spreken na de dienst. We denken, Heere, aan de koster, het kosters echtpaar. We bevelen ook hen de troon van uw genade. Onze organist en onze organisten, Heere, wil u ze gedenken. Geef u ze wat nodig is. Ook onze ambtsbroeder dominee Post, die namens de klasses hoopt te spreken, bevelen we u. En Heere, zo vragen wij om wat nodig is. Gedenk ons gezin, Heere. Als we staan voor een grote verandering in ons leven, zou u heel persoonlijk met een ieder van ons en met ons als gezin gezamenlijk mee willen optrekken. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Maar zou u met de wolkolom en met de vuurkolom willen voorgaan en willen geven dat de gang naar Katwijk aan Zee, als u het geeft, een volgen mag zijn van u. Zo bidden wij om alles wat er nodig is. Verzoen al het zondige en onvolkomene van onze kant. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 99, het tweede en vijfde vers willen we gaan zingen. God die helpt in nood is in Sion groot. En het vijfde vers ook: was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de vele monumenten die de stad Rotterdam rijk is te vinden op de Kop van Zuid. Als we in gedachten de Erasmusbrug overgaan en naar rechts afbuigen aan de overkant, dan komt u op de Wilhelmina Pier en u zou die zo vervolgen naar het uiterste puntje, dan vindt u daar een monument dat herinnert aan de tijd van de landverhuizers. Degene die vanuit ons land de grote reis maakten naar Amerika. En als een van de herinneringen aan die periode is daar een monument opgericht waar u allerlei koffers kunt zien, dozen, pakken in gietijzer die daar zijn achtergelaten als een symbool van wat alle emigranten die ons land verlieten in hun vaderland achterlieten. Aan dat monument moest ik denken toen ik me voorbereidde op deze afscheidsdienst. Wij maken niet zo'n grote reis als we van hier gaan. We hopen in tegenstelling tot de landverhuizers van vroeger ook echt nog wel, als de Heer het geeft, regelmatig een keertje terug te komen. Maar we laten wel heel wat achter in Rotterdam. U en jullie. En dat is een gemeente met de gasten erbij die ons lief geworden zijn. Waaraan ook door de goedheid van de Heere een band gekomen is. En afscheid nemen is in dat opzicht helemaal niet makkelijk. En toch, ik wil deze middag maar niet te lang stilstaan bij dat monument dat ons herinnert aan de landverhuizers. Ik wil u in gedachten meenemen naar een ander monument, veel eenvoudiger. Een groot, onbewerkt rotsblok. Door Samuel opgericht bij Ebenezer. Omhoogwijzend naar een God die helpt en die geholpen heeft. Het monument Ebenezer, waarbij Samuel het gesproken heeft. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. En welke boodschap daarin ligt voor u, voor ons, voor mij, dat willen we met Gods hulp overdenken. Als we bij onze tekstwoorden van deze middag schrijven Samuels belijdenis bij Ebenezer. Samuels belijdenis bij Ebenezer. Drie gedachten. Allereerst hoe hij verootmoedigd terugblikt. In de tweede plaats hoe hij verwonderd omhoog blikt. En tenslotte hoe hij, en ik twijfel even hoe ik het zeggen zal, hoe hij verwachtend, maar ook voorzichtig vooruitblikt. Samuels belijdenis bij Ebenezer. Allereerst hoe hij verootmoedigd terugblikt. Dan willen we er bijzonder op letten dat Samuel het monument dat hij opricht, de steen die hij opricht, een naam geeft. Een veelbetekenende naam. Ebenezer. In de tweede plaats hoe hij verwonderd omhoog blikt. Want Samuel zegt het op dit moment. De Heere heeft ons geholpen. En tenslotte hoe hij verwachtend, maar ook voorzichtig vooruitblikt als hij zegt, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Geschiedenis van 1 Samuel 7, gemeente, is ons bekend. Ik sla op dit moment de directe aanleiding voor onze tekst over. We hopen daar straks in de tweede gedachte op terug te komen. Maar ik ga maar direct naar dat moment dat Samuel daar staat. Dat hij doet wat in de geschiedenis van Israël al vaker is gebeurd. Dan werd er ter herinnering aan Gods grote daden een steen of een monument opgericht. Denkt u maar aan Jacob bij Bethel. Deze plaats is niet dan een huis Gods en een poort des hemels. Jacob richtte een steen op bij Bethel. Denkt u aan Jozua toen hij met het volk door de Jordaan getrokken was. Een monument van 12 stenen. Samuel doet ook zoiets. Hij plaatst een monument, hij zet een steen rechtop, daar moeten we even op letten, een steen die omhoog wijst, die naar God wijst, dat is ook vanmiddag mijn begeerte, dat als we deze middag in gedachten een monument oprichten dat op geen enkele wijze een monument zal zijn dat herinnert aan mensen of dat de eer vraagt voor mensen, maar dat wijst naar God die helpt in nood. En Samuel, als hij dat monument heeft opgericht, noemt die steen dan Eben-Haezer. Onze eerste gedachte, daarin zouden we nagaan dat dat een veelbetekenende naam is, waarbij Samuel verootmoedigd terugblikt. Ja, want die naam Eben-Haezer, u weet waarschijnlijk wat die betekent, steen der hulp, letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws. Maar die naam Eben-Haezer herinnert het volk van Israël aan een plaats uit hun geschiedenis. 20 jaar geleden. We hebben erover gelezen in 1 Samuel 4. Het volk van Israël trok ten strijde tegen de Filistijnen. En er staat in 1 Samuel 4 dat Israël zich legerde bij Eben-Haezer. Is dat precies dezelfde plaats geweest als waar Samuel deze steen oprichtte? Daar verschillen de uitleggers van mening over. Maar één ding is duidelijk. Het gaat om dezelfde naam. Eben-Haezer, wat was daar gebeurd? Wel, het volk was ten strijde getrokken tegen de Filistijnen en ze hadden een verpletterende nederlaag geleden. 4000 mannen van Israël waren gesneuveld in de strijd. En dan trekt het leger van Israël zich terug. Het hergroepeert zich. En dan stellen de oudsten van Israël een belangrijke vraag die we hebben gelezen in 1 Samuel 4. Kijkt u nog maar even mee in het tweede gedeelte van vers 3. De oudsten van Israël zeiden, waarom heeft de Heere ons heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Waarom hebben wij de nederlaag geleden? Maar dat vragen ze niet met deze woorden. Ze zien er de hand van God in. Waarom heeft de Heere ons geslagen? Dat is een goede vraag. Maar de Israëlieten hebben geen antwoord van de Heere afgewacht. Ze hebben direct zelf een oplossing gezocht. Kijkt u maar mee in het vervolg van vers 3 van 1 Samuel 4. Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heren. En laat die in het midden van ons komen. Opdat zij, die ark, ons zal verlossen. Dus de oudsten van Israël hadden zelf een oplossing bedacht. Als we nu de ark eens in het leger brengen. Die ark waardoor de Heer in het verleden al wonderen had gedaan. De ark waarbij de Heer zijn gunst had betoond. Als die ark er maar staat. Die prachtige met goud overtrokken kist. Met dat gouden verzoendeksel erop en die gerubs daarboven. Als die ark midden in het leger staat, dan zal alles goed komen. En hoort u wat de Israëlieten deden. Ze vertrouwden op de ark van God in plaats van op de God van de ark. Ze kwamen in hun zwakheid, ten neergeslagen door de vijand, niet op de knieën om een antwoord af te wachten van de Heere. Heere, waarom zijn we zo geslagen? Maar ze hebben zelf hun wonden willen verbinden en willen genezen. En toen zijn ze met die ark opnieuw ten strijde getrokken voor de tweede keer bij Ebenezer. En er ontstaat een slag waarbij de Filistijnen vechten als leeuwen. En de Filistijnen behalen de overwinning. Israël verliest 30.000 man. En de ark wordt weggevoerd. Want de ark was wel in het midden van het legerkamp. Maar God was er niet. Dat is gebeurd, gemeente, bij Ebenezer. Dat is een plaats die spreekt, als ik het kort samenvat, van de zwakheid van het volk. Want ze werden verslagen. Van de dwaasheid van het volk, want ze riepen wel om de ark, maar zonder God daar echt in te kennen. En van de schuld en van de nederlaag van het volk. Want uiteindelijk waren ze 30.000 man kwijt en de ark is weggevoerd. Dat is Ebenezer. Als Samuel in onze tekst 20 jaar na die gebeurtenis de steen opricht en die steen de naam Ebenezer geeft, dan neemt hij als richter. En eigenlijk ook als dienaar van het woord, want een richter is, als het goed is, ook een dienaar van het woord. Daar neemt hij het volk in gedachten mee terug. Kijk eens, wie zijn wij geweest? In onze zwakheid, dwaasheid, schuld. En wie zijn wij geweest, gemeente? In de achterliggende 7 jaar, voor degenen die er 7 jaar geleden al waren in het midden van onze gemeente, of in de mindere jaren, minder aantal jaren dat u lid bent en onder ons bent. Wie ben ik? Wie bent u? Wie ben jij nou voor het aangezicht van de Heere geweest? Dat is een vraag die moeten we voor Gods aangezicht deze middag overdenken. Het zaad van het woord is uitgestrooid, jaar in, jaar uit, week in, week uit, zondag in, zondag uit. Waar kwam het terecht? Op pad, aangestampte grond. In de steenachtige grond, onverbroken gebleven. Misschien wel eens geëmotioneerd geworden onder het woord. Misschien wel eens, zoals een van de oud-predikanten het ooit heeft gezegd in een preek, licht bewogen. Of hebben de doornen van alle zorgen en van het tijdelijke leven, ook van de verleiding, van de rijkdommen van deze aarde, de zegen van het woord weggenomen? Of mocht het vallen door Gods genade in goede grond? 7 jaren liggen achter ons die we deze middag met elkaar overdenken en waar we op terugblikken. 7 jaar dichterbij ons sterven, dat zeg ik niet om te somberen, maar wel in alle werkelijkheid. 7 jaar dichter bij de komst van Christus op de wolken. Ook als je jong bent, 7 jaar dichter, kun je hem ontmoeten. Hoe is het geweest in de achterliggende 7 jaar? Gemeente, als een dienaar van het woord terugblikt, en ik heb er vanmorgen iets over gezegd, en ik blijf een ogenblik bij mijn eigen hart, dan moet ik zeggen, van mijn kant heel veel zwakheid en heel veel dwaasheid en heel veel schuld. Nee, daarmee zet ik geen streep door de preken die ik gehouden heb en door de inhoud van die preken. Dat wil ik laten staan. Dat is met gebrek gebeurd, maar ik heb u geprobeerd om met alle gebrek Gods woord te preken. Maar wie zijn we nou zelf geweest? En als ik die vraag deze middag en in de achterliggende tijd aan mezelf heb gesteld en u die vraag aan uzelf stelt, is er dan niet alle reden om verootmoedigd te worden bij Ebenezer? Verootmoedigd terugblikken. In de tweede plaats, verwonderd omhoog blikken. Want als Samuel die steen opricht, dan noemt hij die steen niet alleen bij de naam Ebenezer, maar dan spreekt hij er ook nog woorden bij en dan zegt hij, en ik sla een klein stukje van onze tekst over, het slot van vers 12. De Heere heeft ons geholpen. En om die woorden goed te begrijpen gaan we nog even terug naar wat er aan onze tekst vooraf ging. En dan beperk ik me op dit moment tot de versen in hoofdstuk 7. Er is namelijk na die 20 jaar iets gebeurd in Israël. Iets heel wonderlijks. Kijkt u ook nog maar even mee in het 7e hoofdstuk, vers 2. Daar staat het geschieden van die dag af dat de ark des Heren te Kirjat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En al die 20 jaren heeft Samuel het land doorgereisd en heeft hij gepreekt. Heeft hij het zaad van het woord gestrooid op de levensakkers. En de jaren gingen voorbij en er gebeurde niks. 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 19 jaar, geen vrucht op Samuels werk. En dan, na 20 jaar, het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Dan gaat dat woord uiteindelijk toch vrucht laten zien. Waarin? In het feit dat de Israëlieten de Heere achterna gaan klagen. Dat is een diepe uitdrukking. Dat wil zeggen dat de Heere zich in toorn van het volk had afgekeerd. Dat hij, om zo te zeggen, met zijn rug naar het volk toestond vanwege hun zonde. Dat hij bezig was, menselijk gesproken, om Israël te verlaten. En nu worden de ogen van de Israëlieten daarvoor geopend en ze zien het. En ze zien het voor de eerste keer in hun leven dat dat het allerergste is wat er kan gebeuren. Als God weggaat, als de Heere ons verlaat. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze vanuit de schuld roepen. Dan gaan ze de Heere achterna klagen. Is dat gebeurd in uw leven? Dat je ging zien, ik heb het verdiend dat de Heere mij zou verlaten. Ik heb het verdiend dat de Heere zijn heilige rug mij zou toekeren. Maar dat het ook zo werd in je leven dat je de Heere niet meer kon missen en dat je ging roepen, dat u ging roepen, achter hem aan ging klagen, Heere, waar bent u toch? Heere, keer toch weder, Psalm 6. En toen is Samuel opnieuw gaan spreken. En ik volg de hoofdlijn wat. Toen heeft hij het gezegd in vers 3. Dat het ook aankomt op heel concrete bekering. In het leven van Israël. Hij zegt. Indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Als het nu echt een zaak is van uw hart. Ja, dan moet er ook concrete bekering komen. Doe dan weg de vreemde goden uit het midden van u, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heer. Samuel, hij roept het volk op tot bekering. Hij wijst de zonde aan. Hij dringt aan op een breuk, een radicale breuk met de zonde. En het gebeurt onder de Israëlieten. Ze breken met de zonde. Ze doen de Baals en de Astarots weg. Ze dienen de Heere alleen. En dan beseft Samuel dat de tijd gekomen is om dat volk bijeen te roepen. Ja, dat is ook nog wel even opmerkelijk. Er ligt heel wat geestelijk onderwijs in dit hoofdstuk. Maar waarvoor? Hij roept de mensen bijeen in Mispa. En waarvoor roept hij ze bijeen? Voor een dankdag. Dat het volk zich zo goed bekeerd heeft. Voor een boetedag. Voor een biddag. Hij verzamelt het volk in Mispa en de Israëlieten komen. En wat doen ze daar? Ze gieten water uit voor het aangezicht van de Heere. Teken van hun verbroken hart. Ook teken van het feit dat ze hun hart voor de Heere uitstorten. Ze vasten in verootmoediging. En ze belijden hun zonde. Kijkt u maar in vers 6. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. En als dat gebeurt en het volk is zo bijeen. En er zullen de best geweest zijn die hebben meegelopen daar. Dat zal best. Mensen die de anderen wat nagepraat hebben. Maar er zijn er op dit moment velen geweest in de geschiedenis van Israël die dit met hun hart mochten belijden. In verbrokenheid van hun hart voor de Heere mochten zeggen, Heere, wij hebben gezondigd. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Als dat gebeurt, dan komt de duivel erop af. En de duivel port de Filistijnen aan en de Filistijnen die trekken op met een leger in de richting van Mispa. En ze denken, nu zullen we die Israëlieten een verpletterende slag toebrengen. Het volk hoort het en ze gaan roepen tot, allereerst tot Samuel, Samuel, bid toch voor ons. Want de Filistijnen komen eraan, we zijn in groot gevaar. En dan doet Samuel, en we hebben er in de achterliggende jaren wel eens een keer bij stilgestaan. Dan doet Samuel in dat kritieke moment, terwijl de Filistijnen oprukken, iets heel bijzonders. Hij bidt niet eerst, Heere, wil u ons verlossen van de Filistijnen. Maar hij neemt een klein lam, een melklam. Wordt het genoemd. Dat wil zeggen een lammetje dat nog melk dronk bij het moederdier. En hij legt dat melklam op het altaar in Mispa. En hij slacht het. Bloed van dat lam dat drupt op de grond. En dat predikt de Israëlieten. Ja, wat we vanmorgen vanuit de geschiedenis van Salomo eigenlijk precies zo hebben gehoord. En wat we in de achterliggende jaren heel vaak hebben gehoord. God is een God van recht. God kan niet zomaar horen naar het gebed. U en ik, we hebben het verzondigd tegenover de Heere. Gebedsverhoring is niet goedkoop. God is een God van recht en Gods gerechtigheid eist de dood van een zondaar. Dat werd afgebeeld in dat stervende offerdier. Dat werd afgebeeld in dat lam dat daar werd gelegd op het altaar en dat straks in vlammen opgaat. Zo haat God de zonde. Zo moet God de zonde straffen, voordat hij zondaren spaart, voordat hij ze helpt, voordat hij ze verlost uit de nood, moest daar eerst dat offer worden gebracht van een lam dat stierf in de plaats van Israël. God is een God van recht. En Samuel staat daar als richter. En hij predikt Gods gerechtigheid bij het altaar. En God is door recht ook een God van genade. Want God geeft dat de Israëlieten niet hoeven te sterven. En dat Samuel niet hoeft te sterven. Maar dat daar een lam geslacht wordt in hun plaats. Een melklam. Kinderen, zo'n lief lammetje wat je in de voorjaarsmaanden in de wei kunt zien. Zo'n onschuldig diertje. Lam, heenwijzend naar de Heer Jezus Christus, het Lam van God. Samuel staat daar, hij preekt daar op dat kritieke moment de schuld van het volk, de gerechtigheid van God, maar ook de enige weg van ontkoming die er is in het Lam. En dan heft hij zijn handen op naar de hemel. En dan smeekt hij God om hulp. Dan bidt hij of de Heere bij het altaar. Dan bidt hij of de Heere op grond van het offer dat op het altaar gebracht is, het volk verlossen wil van de Filistijnen. En dan lezen we dat de Heere zijn gebed verhoorde. Slot van vers 9. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde. Toen kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden. Eén indrukwekkend natuurverschijnsel. En heel dat leger van de Filistijnen wordt in verwarring gebracht en vlucht. De Israëlieten, ze beginnen de Filistijnen na te jagen. En ze verslaan de vijand zonder dat ze strijd hebben hoeven leveren. En dan spreekt Samuel die woorden. De Heere heeft ons geholpen. Wij kunnen zo geneigd zijn, ik was dat ook lange tijd bij deze geschiedenis, om die hulp van de Heere vooral te betrekken op de verlossing van de Filistijnen. Maar wij moeten dat toch veel breder zien. Daarom heb ik u ook heel die geschiedenis in hoofdlijnen nog even geschetst. Samuel bedoelt met de Heere heeft ons geholpen. Al die dingen die na 20 jaren zijn gebeurd. God bracht het volk ertoe om hem achterna te klagen. God bracht het volk tot bekering. God bracht de mensen ertoe om te breken met de zonde. De Heere bracht de Israëlieten ertoe om in oprechtheid te belijden. Wij hebben gezondigd. Het was de Heere die het volk bij Mispa bijeenbracht. Die gaf dat ze hun hart mochten uitstorten voor hem. Het was de Heere die hen bracht bij de prediking van het melklam. Dat lam dat wijst naar Christus. En het was de Heere die hen verloste uiteindelijk uit de hand van de Filistijnen. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Gemeente, als we in deze dienst bijeen zijn, en ik trek de lijn nog een keer door, dan is er niet alleen reden om verootmoedigd om te zien. Maar dan is er ook reden om verwonderd op te zien naar de hemel. Als de Heere vrucht gaf op de prediking van zijn woord en op het ambtelijke werk. Iets van de dingen die deze middag genoemd werden vanuit de tekst. Dan is het zo op zijn plaats om zijn naam ootmoedig te erkennen. En om het vanmiddag te zeggen, de Heere heeft geholpen. Niet alleen geholpen, maar de Heere heeft gewerkt. De Heere heeft het willen schenken, zijn werk. En als de Heere deze dingen gewerkt heeft in uw hart en in uw leven, dan is er alle reden om bij Eben Haezer verootmoedigd en verwonderd op te zien naar omhoog. Heere, wat hebt u willen doen voor zo'n mens als ik ben? Reden om de Heere te erkennen, en ik trek de lijn ook maar door naar het ambtelijke werk. Reden tot verootmoediging, maar ook reden tot verwondering. Ik heb het u gezegd, gemeente, vanochtend nog, en ik bedoel dat echt niet als een soort demonstratie van eigen nederigheid, maar hier op de kansel staat een mens die het vanuit zichzelf niet kan, niet preken, het ambtelijke werk niet verrichten. Als de Heere het toch gaf, dan is het mijn verlangen om deze middag hem daarvoor te erkennen en om te zeggen, de Heere heeft geholpen. En als de Heere helpt, dan blijkt zijn hulp het meeste door de onmogelijkheid heen. Die momenten waren er ook, dat ik onderaan de preekstoel stond en dat ik stil in mijn hart alleen maar bad, Heere, hoe moet het toch? Helpt u? Of dat ik naar de kerk ging en dacht, Heere, hoe moet het toch? Helpt u, geeft u wat nodig is. En de Heere heeft soms zo wonderlijk willen helpen. En daarom is het ook mijn begeerte om zijn hulp te erkennen. Om een steen deze middag in gedachten op te richten die niet wijst naar een zwak en een gebrekkig mensenkind, maar die wijst naar de Heere. Zijn genade, zijn onverdiende hulp. We gaan eerst zingen van Psalm 121, het eerste vers, en denken dan nog na over onze laatste gedachte. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Samuels belijdenis bij Ebenezer. Allereerst hoe hij terugblikt in verootmoediging. In de tweede plaats hoe hij omhoog blikt in verwondering. En tenslotte hoe hij vooruitblikt. En dan komen we bij die woorden uit onze tekst die we voor het grootste deel nog hebben laten liggen. Die woorden tot hiertoe. Wat betekenen die woorden? Twee mogelijkheden en ze klinken allebei mee in de tekst. Allereerst willen die woorden zeggen tot deze plaats toe. Daar staat Samuel, daar staan de Israëlieten om hem heen. Samuel richt deze steen op in de strijd tegen de Filistijnen. Tot hiertoe, zegt hij, tot deze plaats toe heeft de Heere ons geholpen. Betekent ook, dat is het tweede, tot dit moment toe. Dus als we terugzien op al die dingen die er gebeurd zijn, tot op dit moment heeft de Heere ons geholpen. En daar klinkt in door, en dat hebben we net voor een deel met gebrek en kortom destijds willen, maar dat hebben we overdacht, daar klinkt erkenning in van de Heere en van zijn hulp. Maar nu die woorden tot hiertoe, ja, daar klinkt ook iets in door van voorzichtigheid. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen, maar hoe zal het straks zijn? Hoe zal het daar zijn? We moeten, gemeente, de geestelijke betekenis van die woorden maar op ons laten inwerken vanmiddag, u en ik. Er zijn er velen onder ons in de gemeente die mogen weten van de hulp van de Heere, ook in de achterliggende jaren. Soms door hele moeilijke omstandigheden heen. Alle reden om Gods naam te erkennen. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Tijdelijk, ondersteunend in de moeite van het leven. Maar gemeente, hoe zal het straks zijn? Hoe zal het zijn? En ik bedoel dat in de diepe ernst van het woord, als u aanmeert op de stranden van de eeuwigheid. Want daar reizen we wel heen. Als je daar komt, eeuwig, op je plaats van bestemming, nooit meer een weg terug. Nooit meer een kans om het over te doen. Voor eeuwig beslist en eeuwig wil zeggen, er komt nooit een einde aan. Als we dan, gemeente, preek voor u en voor mezelf, als we dan voor Gods aangezicht moeten verschijnen en het enige wat we zouden kunnen zeggen is, nou ja, de Heere heeft ons in het tijdelijke leven wel geholpen, dan is het kort. Daar gaat u voor eeuwig mee verloren. Ook al is het nog zo groot dat de Heere geholpen heeft, ook al is het nog zo gepast om zijn naam ervoor te erkennen. Begrijpt u de diepe ernst van de woorden van Samuel? Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, jawel. Maar hoe is onze reis verder? Hoe reizen u en ik verder, gemeente? Zijn de dingen er gekomen in ons leven? En dat kan geen uitstel leiden die er kwamen bij het volk van Israël. De Heere achterna klagen, breken met de zonde, voor zijn aangezicht belijden, Heere, ik heb gezondigd, gebracht worden bij dat lam. Zijn die dingen in ons leven gebeurd? En nog een keer, dat kan geen uitstel leiden, want u en ik kunnen morgen wel in de eeuwigheid zijn. Wij staan deze afscheidsdienst in die zin op de drempel en daar staat u altijd. En ik ook, als we onder Gods woord verkeren. We staan op de drempel van de tijd en van de eeuwigheid. En dat geldt niet alleen in de kerk, daar horen we het. Maar dat geldt ook iedere dag in ons leven, morgen. Als je weer aan het werk bent. Als je praat met je collega's of met je klasgenoten. Je staat op de drempel van de tijd en van de eeuwigheid. Hoe is het? Kunt u God ontmoeten? Het kan alleen in dat lam, dat melklam, dat ik u deze middag preken mag. Dat lam dat door Samuel op het altaar werd gelegd en dat één grote prediking is van de komende Heer Jezus Christus. Dat lam van God. Sterk genoeg. Echt sterk genoeg. Om uw zonde. Om jouw zonde. Te kunnen dragen. Gewillig genoeg. Om uw zonde over te nemen. Preeg u al belang bij dat lam van God. Toen hij u zondag in zondag uit werd aangewezen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Mocht u met uw handen vol met schuld en met zonde voor hem neerknielen en uw handen leggen door een waargeloof op zijn hoofd om uw zonde aan hem over te dragen. Gemeente, hoe is onze reis verder? Nog wordt Christus u gepredikt. Nog drupt naar het woord van de bekende reformator Johannes Calvijn het bloed van de kansel als het woord gepreekt wordt. Zijn er schuldigen die dat bloed zo nodig hebben dat ze zouden komen tot het lam van God? Geest en de bruid zeggen: kom. Allen die vermoeid en belast zijt, komt herwaarts tot hem. Hij zal u rust geven. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Hoe zal het verder gaan? Ik trek die lijn niet alleen een ogenblik persoonlijk door, zoals ik het net heb gedaan, maar ook, en dat is dan een van de laatste dingen, ook nog gemeentelijk. De gemeente gaat verder. Broeders van de kerkraad, met wie we in de achterliggende jaren mochten optrekken, en ik betrek daarbij ook de broeders die hebben gediend in het ambt. Onze gemeente gaat verder, kerkenraad gaat verder, onze levensweg gaat verder. Hoe zullen we verder reizen? Eén ding is nodig voor ons allemaal. Eén ding. En het is niet alleen nodig, het is bij de Heere ook te verkrijgen. En daarom, de Heere geven ons, geven u broeders, kerkenraad, geven u gemeente en gasten, de Heere geven het ons om als een hulpeloze te knielen voor die grote helper van onze tekst. Heere, u die geholpen hebt, zou u voor de toekomst willen helpen? Zou u in het gemeentelijke leven willen helpen? Zou u in het persoonlijke leven te midden van alle zorgen willen helpen? Zou u boven alles willen helpen met het oog op de zaligheid van mijn ziel? Zou u mijn grote hulp willen zijn in alle benauwdheid? Ouderen, de Heere wordt u nog gepreekt als die grote hulp in benauwdheden. Het is de avond van uw leven. U bent menselijk gesproken hier in de kerk of met ons meeluisteren dicht bij uw sterven. En als u nog onbekeerd bent, is er één ding dat u vanmiddag dringen moet. En dat is om die hulp te zoeken, nu het nog kan. Zoals de Hebreeënschrijver het zegt: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden te zijner tijd. Dat is op zijn tijd. Dat is op de goede tijd. Dat is op de tijd van zijn genade. Maar houd bij hem aan. Mensen van middelbare leeftijd, wij denken, ik ga even in gedachten naast u staan, wij denken meestal nog wel dat we nog jaren hebben. Het is als met die zandloper. Er zit nog een hele hoop zand voor ons idee in dat bovenste glas. En we zien helemaal nog niet zo duidelijk dat dat laatste zand zomaar naar beneden valt. Zoek uw hulp voor de tijd, boven alles voor de eeuwigheid. In die grote hulp, die helper van Jacob, zoals hij zich wil laten noemen in zijn woord. En laat het werk in het midden van de gemeente ook uw gebed mogen hebben. En rust niet, voordat u het mag belijden. De Heere heeft ook mij willen helpen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En hij wil, gemeente, mensen die het niet verdienen, nog helpen. Hij wil mensen die alles verzondigd hebben, nog genade bewijzen. En daarom zoek hem terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Jonge mensen, catechisanten, kinderen van de zondagsschool. Als ik in de achterliggende jaren preekte, dan zocht ik jullie vaak even met mijn ogen op. Waar zit je precies? Zeker als ik de jonge mensen en de kinderen aansprak. Ik heb het heel erg gewaardeerd hoe we met elkaar op catechisatie mochten nadenken over het woord van God. Maar als je nog zonder God voortleeft, dan bewaar ik misschien hele kostbare herinneringen aan onze ontmoetingen, aan onze gesprekken, aan jullie persoon die mij sympathiek was en lief was. Maar dan heb ik nog de grootste zorg over je. Hoe moet het dan verder? Laat dit woord van deze middag een aansporing mogen zijn. Laat het je mogen wakker schudden. Ik ben op reis naar de eeuwigheid. Eén ding is nodig. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heren, zo hebben we geluisterd naar de boodschap van uw woord. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. En de Heere, u blijft dezelfde. Maar geef dat wij niet dezelfde zullen blijven. Maar dat we van nieuws geboren mogen worden. Dat we een nieuw hart van u mogen ontvangen. Dat we u mogen zoeken, Heere. En dat we niet zullen rusten voordat we mogen weten. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Vertroost uw kinderen. Want Heere, u die hen geholpen hebt, u zult hen blijven helpen. U bent een helper die nooit beschaamt degene die het van u verwachten. En als wij uw bijzondere genade, uw bijzondere hulp voor onze ziel nog niet kennen, misschien wel uw hulp in het tijdelijke leven, laat die tijdelijke hulp ons mogen aanmoedigen om de geestelijke hulp bij u te zoeken. Heere, bekeer ons. Begeef en verlaat de gemeente niet. Trek u met ons allen op. Verzoen al het zondige. Zegen het uwe. En laat uw woord ook namaals vrucht mogen dragen in de harten en levens van kinderen, jongeren en ouderen. Hoor ons in ons bidden en danken. Om Christus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven en ik verwacht uw trouwe hulp van boven, is onze slotzang. Straks, gemeente, na het ontvangen van de zegen wordt u gevraagd nog even plaats te nemen. Er zal dan nog een tweetal toespraken volgen. Allereerst door dominee Post namens de klassis en vervolgens door broeder Naaktgeboren, ouderling Naaktgeboren namens de kerkenraad. En ik hoop die toespraken nog kort te beantwoorden. Maar ontvangt nu eerst met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Geachte en geliefde dominee Ruys, ambtsbroeder, namens de klas Rotterdam wil ik u graag enkele woorden meegeven. Ik wil u namens de klasses heel hartelijk bedanken voor al het werk wat u in het midden van de klasses mocht doen. Dat hebt u met betrokkenheid gedaan, met bewogenheid en met liefde. U hebt met de geschonken wijsheid die de Heer u gegeven heeft, zo de klasses ook mogen dienen. Het is inmiddels niet meer zo heel origineel om te vertellen dat het woord klasses vloot betekent. Maar u hebt de vloot van de klasses mogen dienen door steeds te wijzen op het kompas. Het kompas van het woord van de Heere. En waar is een vloot beter mee gediend dan met een goed kompas? Met het woord van de Heere zelf. U hebt de klasses ook mogen dienen door te wijzen op de navigatiekunst van onze vaderen. Als wij op een andere manier gaan navigeren met hetzelfde kompas, dan zou het land waar we naartoe reizen wel eens een andere kant op kunnen liggen. Maar u hebt met de u geschonken wijsheid daar steeds op gewezen en daaruit bleek uw liefde voor de klasseskerken, uw liefde voor de koning van de kerk, voor de God van het woord, de God van het kompas. En dat woord, dat mag onder ons blijven. En het is ons gebed dat ook de navigatiekunst die we middels ons voorgeslacht van de Heere geleerd hebben, zoals ze ook verwoord staan in de formulieren, dat die onder ons mag blijven. Nogmaals, we zijn dankbaar voor wat de Heere u geschonken heeft en ons in u. En we bidden u ook van harte de zegen van de Heere toe bij uw overgang naar Katwijk, de klasses Gravenhage, samen met uw gezin. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. En dat betekent dat de Heere dan ook ongetwijfeld mee zal gaan. De Heere zegt nooit ga, nee, de Heere zegt kom. En zo mogen jullie, dat is ons gebed, ook de gang naar de nieuwe gemeente maken. Het kompas mag ook hier blijven, broeders. Het kompas van het woord. En de Heere kan een fontein zelfs uit een rots doen ontspringen. En het is mijn gebed dat hij dat ook hier in Rotterdam zal blijven doen. Het is mijn gebed dat de Heere dat zal blijven geven, ook in onze kerken. Van harte de zegen van de Heere toegewenst. En nogmaals namens de klasses heel hartelijk dank.
Geliefde broeder, bijna 7 jaar hebt u bij ons mogen dienen als Verbi Divini Minister, dienaar van het goddelijke woord. Verwonderd waren wij. En bijzonder was het dat de Heere uw weg vanuit Tambouden toen naar Rotterdam heeft willen leiden. Dat het bijzonder was, hebben wij als kerkraad meermalen gezegd. Zo ongedacht spoedig mochten wij een nieuwe dienaar uit Gods hand ontvangen. U hebt het als dienaar ook zo mogen ervaren. bijzonder, omdat we gezamenlijk weten en bij tijden ook beleven dat we de zegen van de Heer hebben verzondigd en dat de Heer niets aan ons is verplicht. We hebben in die jaren ook ervaren dat de gave van de Heer, dat wij een eigen herder en leraar kregen, bijzonder bleef. Iedere keer als een beroep kwam, was dat voor u en uw gezin, maar ook in het midden van de gemeente een worsteling. Een worsteling omdat we het bijzondere van een eigen herder en leraar niet hebben verdiend en tegelijkertijd ook aanvoelen dat we het als gemeente zo nodig hebben om onderwezen en geleid te worden. Onderwezen door middel van het gepredikte woord, zowel vanaf de kansel als ook bij de huizen. Welk een vreugde, en voor sommigen ook opluchting was het iedere keer, als we mochten horen dat u voor het beroep dat u op u was uitgebracht meende te moeten bedanken. Deze laatste keer moest u een andere beslissing nemen. Naast grote waardering voor het werk dat u mocht doen, zijn er in de loop van de jaren geestelijke banden gegroeid. En nu het afscheid daar is, doet het pijn om elkaar los te moeten laten. Toch mogen we met u zien dat het de Heere is die roept. En dat het de Heere is die zendt. We mogen u loslaten in de wetenschap dat Hij het was die u gezonden heeft en u opnieuw stuurt. In dit geval naar de gemeente van Katwijk aan Zee. Wie zal zijn wijs beleid doorgronden? Wij hebben in u een betrokken, een gedreven, een gunnende dienaar ontvangen, die telkens opnieuw geprobeerd heeft om het woord aan ons hart te leggen. Een eerlijke boodschap van zonde en genade. U hebt ons leren Bijbel lezen. De grote verbanden in de schrift, maar ook de details in de tekst. Vele gemeenteleden hebben in het pastoraat te allen tijden een beroep op u kunnen doen. We danken u voor de fijne samenwerking die we in de achterliggende jaren als kerkraad mochten ontvangen. De Heer heeft het gegeven dat we het goede voor Jeruzalem mochten zoeken. We nemen ook van u afscheid, mevrouw Ruis. We zijn dankbaar dat u uw man de zijde stond en hem zoveel mogelijk in de gelegenheid stelde om het werk in de gemeente te doen. De omstandigheden waren niet altijd makkelijk. En ook het gezin vroeg zijn aandacht. Dankbaar zijn we dat de omstandigheden in uw gezin het toelieten om de gemeente van Rotterdam-Kralingen met uw gave te mogen dienen. Uw gezin heeft daarin voor ons als een gemeente zeker een offer gebracht. We willen u, jullie, daarvoor hartelijk dank zeggen vanaf deze plaats. En ook de kinderen, Ruis, willen we van harte bedanken. Jullie vader is veel in de gemeente bezig geweest en was ook veel in de studeerkamer. Zijn arbeid zij ook jullie tot rijke zegen. We wensen u samen met uw gezin een goede ingang in de gemeente van Katwijk aan Zee. En wensen u en de gemeente aldaar toe dat ze op dezelfde wijze aan elkaar verbonden zijn, te weten als wij dat hier wederzijds hebben ervaren. Boven alles danken wij de Heere dat Hij ons deze jaren met elkaar heeft willen geven. Hij heeft zich niet onbetuigd gelaten en dat is een onverdiend wonder. Het is hem bekend hoezeer uw arbeid in Rotterdam-Kralingen tot zegen is geweest. En het, ik zei het net al, dat is een onverdiend wonder. Gemeente, mogen we maar zo opzien tot de Heere, of hij ons als gemeente in de komende vakante periode nog wil gedenken en dat hij op zijn tijd opnieuw nog één van zijn dienstknechten naar Rotterdam-Kralingen zou willen zenden. Gemeente, we willen dominee ten slotte nog toezingen uit dezelfde psalm die we ook bij de intrededienst hebben laten toezingen. Te weten psalm 31... vers 13 en dan enigszins gewijzigd, zo mogelijk doen we dit staande: laat over hem uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer, verlos hem toch, o Heer. Doe hem nooit voor zijn hateren zwichten, beschaam niet, laat niet zuchten, die gij tot u ziet vluchten. Psalm 31, vers 13.
Ik zal proberen om kort te zijn in de beantwoording van de toespraken. Allereerst dominee Post, hartelijk dank voor de gesproken woorden namens de klassis. Met alle gebrek van mijn kant heb ik inderdaad geprobeerd om de klassis te dienen. Dat gebeurde ook wel, maar dat zult u wel herkennen, met de nodige zuchten en ook wel met de nodige slapeloze nachten. Over alle zorgen die er zijn in onze kerken. Maar wat de Heere geeft, ook aan een broederband, dat mogen we opmerken. En de plaats die Hij ons geeft is veel meer dan we verdienen. Hartelijk dank en ik wil u ook voor uw gesproken woorden dank zeggen en vragen om de hartelijke groeten over te brengen aan de broeders in de klassis. Ik wens u van harte Gods zegen toe en ik betrek daarbij ook uw gezin. De ambtsbroeder die u vergezelt en de andere ambtsbroeders uit de klassis die ik hier aanwezig zag. Broeders uit Barendrecht en uit Meroanis heb ik in elk geval opgemerkt. En misschien zijn er nog wel anderen, maar van harte de zegen van de Heere toegewenst in het ambtelijke werk. En de Heere ontfermen zich over onze kerken. Broeder Naaktgeboren, heel hartelijk dank voor uw woorden. Ja, ik sta daar iets uitvoeriger bij stil. Trof me bijzonder dat u Psalm 31 weer liet zingen. Dat bracht me ook terug bij dat moment 7 jaar geleden. En die woorden, die blijven nodig. Laat dat ons gebed maar steeds mogen zijn. Hartelijk dank voor wat u hebt gezegd, ook naar ons gezin toe. En we zien inderdaad terug op een goede samenwerking met de broeders van de kerkenraad. Dus ik betrek daarbij ook graag de broeders hier. Het al even gezegd, en ik heb het gisteren gezegd, dus ik stip het nu maar aan. Maar we mochten elkaar tot een hand en een voet zijn, zo heb ik het ervaren in de achterliggende jaren. De Heere gaf eensgezindheid en de Heere gaf ook dat we elkaar mochten aanvoelen en mochten begrijpen, zoals u zei, geestelijke banden die er mochten zijn. De Heere geven u zijn wijsheid, zijn genade. Hij gedenken aan de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Hij stellen u ook tot een zegen. En geliefde gemeente, ik richt me nog 1 keer tot u. Dat is dan een heel kort slotwoord. Hartelijk dank voor alles wat we van u mochten ontvangen. In tijden van voorspoed, maar ook in tijden van moeite. Dat heeft ons heel erg ontroerd. Heel erg goed gedaan. Het heeft de band onderstreept. De Heere gedenken u allen, ook in alle zorgen die er zijn. Hij geeft een zegen over zijn woord. En het is mijn gebed dat de Heere ook, en laat dat bij u allen ook een gebed mogen zijn, dat hij in zijn gunst spoedig een dienaar naar de gemeente zendt. Ik ben een dominee geweest met 1 talent. En u begrijpt hoe ik dat bedoel. Niet dat ik een mens ben met 1 talent, maar met 1 talent. En ik heb met dat 1 talent geprobeerd onder u te arbeiden. Maar ik hoop dat er weer een dienaar wordt gezonden, misschien wel met meer talenten of in ieder geval een ander talent dan ik, die het woord kan preken, die het werk mag voortzetten, wel, dat hebben we gezegd tegen de broeders, wel in de lijn zoals we die met elkaar altijd voorstaan en voorgestaan hebben. En daarbij mogen het ons gebed zijn of de Heere zijn hof met zijn geest wil doorwaaien. Met de noordenwind van ontdekking, met de zuidenwind van vertroosting. En dat de liefste, zoals hij in het hooglied wordt genoemd, de grote hemelse bruidegom, zelf hier veel zijn bezoeken mag afleggen. En dat hij zijn vruchten mag genieten. Dat geven de Heere. Hij zij met u en jullie allen. Dat zij zo.